Hallo, hallo. Ja, en als de presentatie nog doet, kijk eens. Daar, die doet dat ook nog. Nou, wat heerlijk, hè, om zo de kinderen te mogen opdragen. Een heel bijzonder moment. En ook, ik vind het ook zo mooi dat we ook als gemeente aan hun mogen laten zien van, hey, je staat er niet alleen voor, maar we willen het samen met je doen. Dat vind ik ook zo mooi, om dat jullie als gemeente ook daadwerkelijk ja hebben gezegd. En zo willen we dan ook met hun samen optrekken. Nou, vanmorgen wil ik met jullie nadenken over het thema wat ik hierachter heb staan. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Nou, toen ik over deze dienst nadacht, en als ik zo kijk naar Daniel en Gerbrand en Lianne, en Carla zal denk ik wel achter zijn, maar dan hoef ik er denk ik niet zo lang over na te denken waar op dit moment jullie schat is. Daar hoeven we niet zo lang over na te denken. Sterker nog, ik denk dat Gerbrand en Lianne 3 schatten hebben gekregen, in plaats van 1. Maar vanmorgen wil ik eigenlijk de vraag wat breder stellen. Vanmorgen wil ik eigenlijk aan jullie allemaal vragen, waar is uw schat? Oftewel, wat in jouw leven geeft jou echt voldoening? Wat in jouw leven, heel persoonlijk, maakt jou echt gelukkig? Wat is jouw schat, waar ook jouw hart naar uitgaat en waar je misschien wel heel erg je best voor doet om dat voor elkaar te krijgen? Nou, ik heb er even over nagedacht. En ook als ik kijk in mijn leven om me heen, bij mijn buren, op voetbal en ga zo maar door, dan zie ik veel gebeuren. Dan denk ik echt dat mensen hele verschillende schatten in hun leven navolgen. De een die kiest ervoor om echt te gaan voor carrière maken. Zijn of haar schat is daadwerkelijk om uiteindelijk aan de top van het bedrijfsleven te staan en bij al die bestuurders te horen en ook het leven te kunnen leiden wat daarbij hoort. Sommige mensen hebben een andere schat. Die hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk uit het leven te halen. Om te reizen, om dingen van de wereld te zien. En daar leggen ze heel veel geld voor aan de kant om dat maar te kunnen doen. En sommigen, ja, zo denk ik, die zien hun schat vooral in zichzelf. Ze willen zichzelf ontplooien, ze willen zelf eigenlijk zichzelf ontwikkelen en daarin groeien om steeds authentieker, steeds sterker in het leven te kunnen staan. Maar sommige mensen, en dat zie ik echt om me heen, sommige mensen hebben echt een compleet andere schat. Hun schat is daadwerkelijk geld en luxe spullen. Laatst zag ik een hele fascinerende serie, een documentaire, en ik weet niet of je die documentaire kent. Het heet Generation Wild. Dat is een moeilijk woord, vind ik dat, wild. Maar begrijp wat ik bedoel. Wild. Wel moet ik zeggen. Wild. Het is geen goed woord voor een scrabble. Maar dit is een plaatje uit die documentaire. En ze volgden mensen in die documentaire die zich echt uitstrekten om superrijk te worden. Om miljonair te worden. Om alles te kunnen kopen wat ze maar wilden kopen. En de mensen in die serie, die lukt het uiteindelijk ook nog. Dat is ongelooflijk. En ze vertelden ook, ze geloofden daadwerkelijk dat als ze dat uiteindelijk zouden bereiken, ja, dan zou hun leven volmaakt zijn. Dan zouden ze pas echt gelukkig zijn. Dat was heel duidelijk hun schat. Maar hoe zit het met u? Waar leeft u ten diepste voor? Wat is uw schat? Nou, vanmorgen wil ik kort met u stilstaan bij de woorden van de Heer Jezus. En ik wil eigenlijk, wat ik wil doen is, de woorden van de Heer Jezus bestuderen en ook kijken wat het tot ons vanmorgen te zeggen heeft. Maar voordat we dit gedeelte gaan bespreken met elkaar, wil ik u eerst vertellen waarom Jezus deze woorden zegt. Dus niet wat Jezus zegt, maar waarom Jezus deze woorden zegt. Want dat wordt heel vaak vergeten, waarom Jezus deze woorden zegt. Want wij geloven dat Jezus God is. En dat hij naar de aarde is gekomen, niet om de wereld te veroordelen, maar dat hij naar de aarde is gekomen om ons als mensen te helpen. En de woorden die we zometeen gaan bestuderen, die heeft Jezus ook niet verteld aan ons als mensen, om ons dwars te zitten of om ons te veroordelen. Nee, Jezus heeft ze verteld omdat hij ten diepste ons wil helpen, omdat hij van ons houdt. Hij heeft het beste met ons voor en daarom is hij tot het uiterste gegaan om mens te worden zoals wij, om ons te helpen, om ons de goede richting op te wijzen. Dat is de context van deze woorden. Eigenlijk is het net zo als bij Daniel en Carla en Gerbrand en Lianne, hoe zij ook de laatste weken om zijn gegaan met hun eigen schatten. Zij hebben met hun kinderen, ja, zij hebben het beste voor hun eigen kinderen. Daar hebben ze heel veel voor over. Ik heb al gehoord dat het soms wel slapeloze nachten geeft. Maar dat hebben jullie echt voor jullie schatten over. Omdat jullie zo ongelooflijk veel van hun houden. En ik ben er ook van overtuigd. Als Amy bijvoorbeeld later wat ouder is. En als Amy bijvoorbeeld in de keuken komt. Waar Carla net bezig is om een heerlijke cake te bakken. Met in de oven. Wat zegt Carla dan tegen Amy? Je mag niet bij de oven komen. Want Carla heeft het beste met Amy voor. Die wil niet dat Amy zich brandt met zijn vingertjes aan de oven. Daarom zegt ze dat. En zo is het ook met Gerbrand en Lianne. Ik zie me dat zo voor me. Als Gerbrand later met Hanna, Luc en met Fenne door de stal heen loopt. Ik zie het zo voor me. Hè? Een mooie overaltjes aan. Een blauwe en twee roze. En ze lopen zo achter Gerbrand aan. En wat zegt Gerbrand dan tegen hun kinderen? Tegen Hanna, Luc en Fenne? Niet te dicht bij die koeien komen. Ondanks dat het prachtige koeien zijn. Hè, het zijn niet voor niks Jersey koeien. Maar deze koeien zijn ook heel zwaar. En je wil niet dat de kinderen daar te dichtbij in de buurt komen. Want ja, één verkeerde beweging van de koe. En het, ja, je wil dat niet weten dat het zo verkeerd afloopt. Dus Gerbrand zegt tegen zijn kinderen. Voorzichtig, niet te dicht bij de koeien komen. En zo werkt het ook bij God en bij Jezus. God houdt van ons. God houdt van jou. En hij heeft jou gemaakt. En hij weet dus ook precies wat goed is voor jou en wat slecht is voor jou. En zo mogen we dit gedeelte van de Heere Jezus ook lezen. In de woorden die hij uitspreekt, wil hij ons niet veroordelen. Nee, hij heeft ons welzijn voor ogen. Hij heeft het beste met ons voort. Nou, laten we eens naar de woorden van de Heer Jezus kijken. Om te kijken wat hij over ons zegt, over ons welzijn, wat goed voor ons is. Er staat in Matthäus 6. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Tot zover. Vanmorgen wil ik vooral inzoomen op dit gedeelte, vers 22 tot 23b. En ik zal u alvast verklappen, want het zijn maar twee versen. Maar deze twee versen, het heeft me echt 3 uur gekost om te begrijpen wat Jezus hier daadwerkelijk wil zeggen. Het lijken twee hele makkelijke versen, maar dat is het zeker weten niet. En dat zal ik u uitleggen. Want Jezus, wat doet Jezus hier? Die gebruikt in vers 22 en vers 23a een heel simpel voorbeeld, een heel simpele illustratie. Waarom? Om ons in 23b iets te leren. Iets wat zelfs nu nog steeds goed voor ons is, als we dat zouden gaan toepassen in ons leven. Nou, allereerst het voorbeeld. Het voorbeeld gaat over een oog. Een oog zoals we dat allemaal hebben en kennen. We hebben allemaal 2 ogen gekregen, als het goed is. En Jezus zegt hier, het oog, zoals we dat allemaal kennen, dat kun je vergelijken met een lamp. Ik heb even een soort lamp meegenomen, het is een zaklamp. Maar daarmee kun je het vergelijken, zegt Jezus. Maar allereerst gaat hij in op het oog. Hij zegt, als je oog goed kan zien, als je goede ogen hebt, ja, dan heeft dat natuurlijk baat voor heel je lichaam. Als je goed kan kijken, ja, dan zul je niet zo snel stoten tegen een steen. Dan kun je goed met mensen praten. En ja, goede ogen, dat heeft een effect op heel je leven. En ook op heel je omgeving, om zo maar te zeggen. Zo belangrijk zijn ogen. En zo zegt Jezus, zo werkt het ook met een lamp. Als een lamp werkt, als het schijnt in het donker. Ja, dan heeft dat eigenlijk alles daaromheen, heeft dat baat bij. Want opeens kunnen we zien, opeens kunnen we met elkaar praten. Opeens ja, kunnen we dingen echt belichten en zien wat het daadwerkelijk is. Dus beiden hebben een enorm baat bij verlichting. En daadwerkelijk om uiteindelijk verlicht te worden en om uiteindelijk te functioneren. Maar het tegenovergestelde is helaas ook waar. Als onze ogen niet goed functioneren, als we blind zijn, of als wij ons oog troebel is, of een enorme staar hebben, ja, wat gebeurt er dan? Iedereen kan dat verzinnen. Dan zullen we ons snel stoten tegen een steen. En dat zal het echt een enorme handicap zijn voor ons, omdat we moeilijk kunnen functioneren in het leven. En zo zegt Jezus, zo is het ook met een lamp. Als wij in het donker zitten en we doen opeens onze lamp uit, dan zullen we niks zien. En dan is het moeilijk voor ons om te praten met elkaar, dan is het moeilijk voor ons om elkaar niet te stoten. En ga zo maar door. Nou, eigenlijk is het een simpel voorbeeld. Dit kan iedereen snappen, wat Jezus hier zegt. Maar toch zijn er twee dingen in de vergelijking die wat uitleg vragen. Die voor ons 2000 jaar na Jezus wat moeilijk zijn om te begrijpen. En dat heeft dus te maken met het tijdverschil. Allereerst gaat het om het woordje lamp. Een lamp heeft dezelfde betekenis nu als 2000 jaar geleden. Dat is gewoon letterlijk een lamp wat licht geeft. Dat is niet zo'n moeilijk verhaal. Maar 2000 jaar geleden, terwijl Jezus dit voor het eerst uitspreekt, had het niet alleen een letterlijke betekenis, maar mensen die proefden daarin ook een diepere betekenis. Een theologische betekenis in het woordje lamp. Bij het woordje lamp moesten mensen van toen namelijk ook meteen denken aan de lamp die in de tempel stond. Aan de kandelaar die in de tempel, in de Joodse tempel stond. Eerst in de ontmoetingstent en later in de tempel. En dat is ook precies wat God ook aan Israël vraagt. Ik heb het even opgezocht in Exodus 27, vers 20 tot 21. Daar staat, draag de Israëlieten op om je voor de verlichting zuivere olijfolie te brengen. Er moeten in de ontmoetingstent buiten het voorhangsel dat de ark met de verbondstekst afschermt, altijd lampen branden. Aaron en zijn nakomelingen moeten ervoor zorgen dat ze de hele nacht voor de Here blijven branden. Ik heb even een plaatje meegenomen van de ontmoetingstent en wat later dan ook de tempel is geworden. Maar je ziet daar ook de kandelaar staan en die lampen, die moesten dus altijd branden, altijd licht geven. En de priesters hadden dan een belangrijke taak. Zij moesten ervoor zorgen dat er altijd voldoende olie was, zodat het lampje nooit uitging. En dit licht, dat was niet alleen praktisch voor de priesters, maar dit licht stond ergens symbool voor. Dit licht in de tempel stond namelijk symbool voor Gods aanwezigheid. Hoe dat licht de hele tempel vulde met zijn licht, zo mochten we ook zien dat Gods aanwezigheid de hele tempel vulde met zichzelf. En wat ook heel belangrijk is, het stond niet alleen symbool voor God zelf, maar daarmee ook met het volle leven. Want dat is wat ook vanuit de Bijbel naar voren komt. Bij God is het volle, werkelijke leven te vinden. Dus daar stond het symbool voor. Nou, en dit is dus wat de mensen horen als ze Jezus een vergelijking horen maken tussen een oog en een lamp. Als Jezus spreekt over een lamp, dan horen de mensen ook dat het licht symbool staat voor de verbinding met God. En voor de verbinding wat leidt uiteindelijk tot het ware leven in overvloed. Nou, dit is het eerste. Het eerste in de vergelijking wat iets te zeggen heeft over de geestelijke les die Jezus later aan ons door zal geven in vers 23b. Maar ik had al even beloofd, er is nog iets wat voor ons wat moeilijker is te begrijpen. En dat gaat over het oog. Dit gedeelte is namelijk 2000 jaar geleden uitgesproken. En toen der tijd werd er anders gedacht over hoe een oog biologisch functioneert, om zo maar te zeggen. Als je dat niet weet, dan begrijp je het gedeelte van Jezus niet zo goed. Want tegenwoordig denken we dat het oog functioneert omdat er licht van buitenaf in het oog schijnt en dat we op die manier kunnen kijken. Maar Jezus die sluit in zijn vergelijking aan bij de toenmalige consensus binnen de wetenschap met betrekking tot het menselijk lichaam. Toen was het een heel algemeen idee dat het oog een lichtbron in zichzelf was. Snapt u dat? Het licht kwam, zo dachten ze toen, het licht kwam niet van buitenaf, maar het oog produceerde zelf licht. Het was zelf een lichtbron. Dus Jezus sluit daarbij aan, bij die wetenschap. Toen ik erover nadacht, dacht ik van, zou Jezus dat dan niet geweten hebben? Dat het anders was, dat we nu denken, zeg maar. Nou, ik denk dat Jezus dat wel geweten heeft. Maar Jezus is niet gekomen om de wetenschap verder te brengen. Maar Jezus is gekomen om de wereld te redden. En als Jezus daaraan begonnen was, om alles wat krom was in de maatschappij, alles wat, waar ze vreemd over dachten, om dat allemaal aan de kaak te stellen, nou dan zou Jezus geen tijd meer over hebben gehad om te doen waar hij voor gekomen is. En wat zie je Jezus dan doen? Jezus sluit aan bij de mensen op dat moment, bij hun denken, bij waar ze zijn. En dat gebeurt nog steeds. Jezus komt ons in deze tijd ook tegemoet in waar wij staan, in wat wij denken. En op die manier wil hij ons helpen. Maar het is goed om dat te beseffen. Want als je dat weet, wat Jezus bedoelt, dan begrijp je de vergelijking ook beter. Want het oog en de lamp zijn namelijk allebei, in de illustratie van Jezus, bronnen van licht. En als ze functioneren zoals ze bedoeld zijn, ja, dan kunnen ze iets verlichten. Maar als ze niet functioneren zoals ze bedoeld zijn, ja, dan is dat een enorme handicap. Dan is alles eigenlijk ja, in een soort van duisternis. Nou, deze twee betekenissen over lamp en over een oog, die spreken mee in wat Jezus ons wil leren. Die spreken mee in een punt wat Jezus wil maken, wat goed is voor ons leven, als wij dat ook vandaag in 2019 zouden gaan toepassen in ons eigen leven. Nou, wat is dan precies het punt wat de Heer Jezus wil maken? Dat lezen wij in vers 23b. Daar staat: als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Met het licht in jezelf bedoelt Jezus ons innerlijk. Dat is wat Jezus bedoelt. Oftewel ons hart. Jezus sluit hier aan bij waar hij in vers 21 over had en wat het thema is van onze preek. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En daar sluit hij op aan. En met ons hart bedoelt Jezus onze geest en onze ziel. Eigenlijk wie we ten diepste zijn. En wat Jezus doet is eigenlijk heel bijzonder. Hij legt dus een vergelijking tussen een lamp en het oog. Wat beide licht kunnen produceren en waar het hele lichaam baat bij heeft als het goed functioneert. En vergelijkt die twee dingen, vergelijkt hij met ons hart. Waarvan Jezus dus zegt dat het op een bepaalde manier op dezelfde manier werkt als een oog en een lamp. Dat het geestelijk gezien precies dezelfde functie heeft. Ons hart is blijkbaar net zoals die kandelaar in de Joodse tempel. Ons hart kan helemaal verlicht zijn. Ons hart kan verlicht zijn en daarmee ons hele lichaam, ons hele leven en onze hele omgeving in licht zetten. Maar ons hart kan dus blijkbaar ook helemaal duister zijn. Waardoor ons lichaam en leven geestelijk gezien volledig in duisternis wandelen. Dit is dus wat God zelf tegen ons wil zeggen. Over wat goed is voor ons leven, over wat goed is voor jouw leven. Hoe wij een leven kunnen leiden wat echt voldoening geeft. Hoe wij een leven kunnen leiden wat echt zinvol is en wat ons gelukkig maakt. Jezus zegt als het ware, zorg ervoor dat je hart verlicht is. En dan zal het je hele leven en je hele omgeving ook verlichten als dat goed is in je hart. Maar hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons hart gaat schijnen. Daar zegt Jezus het volgende over. In Johannes 8, vers 12. Jezus zegt daar: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. U moet goed begrijpen dat dit echt een hele exclusieve uitspraak is van Jezus. Jezus zegt, ik ben het licht. Oftewel, het licht in de tempel, dat verwees naar mij. Toen al verwees het symbolisch naar mij. Maar nu ik gekomen ben, wil ik dit licht in jouw hart laten schijnen. En als je mij volgt, dan geef ik jou dat licht. Dan verbind ik jou met God zelf. En dat zal effect hebben op je geest, op je ziel en op je lichaam. Maar op je hele leven. Als je Jezus gaat volgen, dan gaat hij jou van binnenuit geven wat je ten diepste nodig hebt. En wat ten diepste voldoening geeft voor je leven. Hoe je gemaakt bent. Om dit te illustreren heb ik zelf ook even een voorbeeldje bedacht. Ik heb van een hele oude man eens een keer het voorbeeld gehoord van een ei. En een ei, dat kan bevrucht zijn. En een ei, dat kan niet bevrucht zijn. Het gekke is dat je dat van de buitenkant niet ziet. Toch? Dat zie je alleen pas als je het ei openhaalt. Of als je het ei uiteindelijk uit laat komen voor een kuikentje. Maar zo is het in die zin ook met het voorbeeld wat ik hier wil geven. Als je Jezus gaat volgen, dan gebeurt er iets van binnenuit. Dan zal hij je hart verlichten. En dat zal dan uiteindelijk effect hebben. Niet alleen op je geest, maar ook op je ziel. En uiteindelijk op je lichaam en de hele omgeving. Net zoals een eitje langzamerhand tot zijn doel gaat komen en een kuikentje gaat worden. Zo werkt het ook bij ons. Als wij van binnenuit krijgen wat we nodig hebben van God. Maar nogmaals, dit is heel exclusief wat Jezus hier wil zeggen. Jezus zegt dat alleen hij het ware licht kan geven. Waar we allemaal naar verlangen. Waar we allemaal zo behoefte aan hebben. En zonder Jezus, en dat is de consequentie, is ons hart niet verlicht. En zullen we ons hele leven dus een onbevredigend gevoel houden. Zullen we dus, zoals Jezus zegt, ons hele leven in een geestelijke duisternis lopen. Het is heel exclusief wat Jezus hier zegt. Als je kijkt naar deze wereld, dan denk ik ook dat heel veel mensen in deze wereld die leegte waar de Heer Jezus het over heeft, proberen op te vullen met aardse schatten. Bijvoorbeeld door het nastreven van luxe spullen of van geld. En ik vond het dan ook zo opmerkelijk dat in die documentaire van Generation Wealth, dat er aan het einde van die documentaire, dat deze mensen uiteindelijk, toen ze het bereikt hadden, er zat een man, die zat daar gewoon in zijn geld en die had 3-4 Lamborghinis. En hij zei op een gegeven moment, ik heb ontdekt dat het toch niet hierin zit. Ik heb ontdekt dat je niet meer gelukkiger wordt van een derde naar een vierde Lamborghini. Daar word je niet gelukkiger van. En hij ervoer een leegte en hij was niet de enige. Al die mensen die dat hadden bereikt, kwamen tot de conclusie, nee, het zit niet hierin. Het is niet zo wat ik verwacht had. En zo is het denk ik ook met mensen die reizen en dingen willen doen in het leven. Die er echt alles uit willen halen. Ik geloof dat als je 10, 20 reizen hebt gemaakt, dat je dan ook echt wel hebt gezien. Dat je dan ook wel een keer er klaar mee bent. Dat het daar uiteindelijk niet in zit. En sommige mensen proberen het misschien te zoeken in een soort van mindfulness. Of in spirituele goeroes. Of in religie. Dat kan natuurlijk ook. Maar Jezus is heel radicaal. Jezus die jou gemaakt heeft, zegt het volgende. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Maar heeft het licht dat leven geeft. Maar hoe blijft dat licht branden als het eenmaal ontstoken is? Nou, eigenlijk is dat heel simpel. Het is namelijk net zoals de priesters in het Oude Testament deden. Je moet ervoor zorgen dat er voldoende olie aanwezig blijft, zodat je hart blijft schijnen. En de olie staat symbool voor het feit dat je in alles in het leven God blijft zoeken. Dat je hem op de eerste plek in je leven neerzet, in plaats van dat je aardse schatten najaagt, zoals dure auto's en noem maar op. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is een bewuste keuze die je eigenlijk elke dag mag maken. En als je dat doet, dan blijf je hart licht geven. En dat zal effect blijven geven op je hele leven en ook op je gezin. En toen ik erover nadacht, dacht ik van ja, eigenlijk is dat precies wat er vanmorgen gebeurt. 4 jonge mensen hebben vrijwillig de keuze gemaakt om hun schat op te dragen aan God. En ze laten hier ten diepste mee zien waar ze hun prioriteiten leggen. Dat zij heel duidelijk aan elkaar, maar ook aan ons allemaal laten zien dat ze God de eerste plek in hun leven geven. Ze willen aan iedereen vertellen dat ze deze schat van God hebben ontvangen en dat ze echt de verantwoordelijkheid voelen om dat op een goede manier om hun kinderen op te groeien, te laten voeden. En vanuit deze hartsgesteldheid ben ik er echt van overtuigd dat hun licht uiteindelijk ook in hun hart blijft branden. En dan mogen we er ook zeker van zijn dat Amy, Hannah, Luc en Fenna daar ook de zegen van mogen ontvangen als dat hun hartsgesteldheid blijft. Ik ben er echt van overtuigd dat met het hart van deze 4 ouders, dat dat hart wel goed zit. Dat hun hart uitgaat naar God en naar zijn gerechtigheid. Maar de vraag voor vanmorgen is als volgt. Hoe zit het met uw hart? Heeft u het licht van uw hart al aangezet? Door de keuze te maken om de Heer Jezus aan te nemen. En dit is daadwerkelijk een keuze. Het is net alsof ik hier op een schakelaar druk en het licht aanzet. Zo werkt het ook geestelijk. Je moet een keuze maken om opnieuw geboren te worden. Om geestelijk een schakelaar om te zetten. Om ja, het licht in je hart te laten ontbranden. En dat gaat maar door 1 manier. En dat is onvoorwaardelijke overgave. Dat je tegen Jezus zegt, hier ben ik. Ik wil bij u horen en ik wil u volgen de rest van mijn leven. En dan gaat er in je innerlijk een licht aan. Gods geest gaat in je hart wonen en die gaat je veranderen. En die gaat je geven wat je nodig hebt. Het is vandaag bevrijdingsdag. En ik moest ook even denken aan jaren geleden toen Duitsland zich overgaf aan de geallieerden. Dat ze daadwerkelijk een onvoorwaardelijke overgave eisen en dat ook kregen. En door die overgave van de Duitsers kwam er vrijheid. Door de overgave van Nazi-Duitsland kwam er ruimte en mogen we nu leven in een land waar we relatief in vrijheid mogen leven. Maar zo is het ook met ons persoonlijk en ons innerlijk. Wij zullen een keuze moeten maken om ons onvoorwaardelijk over te geven aan God. En dan zal er een geestelijke schakelaar omgaan en zullen we opnieuw geboren worden. En zullen we ontvangen van God waar we allemaal in deze wereld ten diepste naar verlangen. En vanmorgen wil ik u adviseren, maak die keuze en vind het echte leven. Amen.